Wat zijn er voor u de volgende afkondigingen? Allereerst is er het blijde bericht dat er weer een kind in de gemeente geboren is. Vrijdag 2 oktober is bij Caroline en Ruud Nobel een dochter geboren. Evi Wilhelmina Neeltje. Caroline en Evi maken het gelukkig goed. Vandaag is het de eerste zondag in de maand oktober en dat is de Israëlzondag. De preek zal ook in dat teken staan. Vanmiddag om 16:30 gaat dominee Donselaar voor. Op zijn verzoek is er geruild met dominee Van Asperen, die aanvankelijk zou voorgaan, maar nu dus dominee Donselaar. Volgende week zondag 11 oktober zijn de diensten om 16:50. Ik hoop dan in beide diensten voor te gaan. Er zijn vervolgens een heel aantal mededelingen. Aansluitend aan deze dienst is er straks koffiedrinken. Ook gasten zijn hartelijk welkom. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. En betreffende de vacatures in kerkenraad en kerkvoogdij heeft de kerkenraad het volgende besloten. In de vacatures van ouderling A. Roosendaal en kerkvoogd J.J. Visser zijn geen namen ingediend, waarom beide broeders door de kerkenraad zijn herkozen. Voor de vacature ouderling Kok zijn namen ingediend en daarom is in die vacature een tweetal opgesteld. Zodoende zijn er dus 3 tweetallen. En de namen zullen worden genoemd nu in alfabetische volgorde. Voor diaken in de vacature A. van Erkel, broeder J.B. de Raaf, aan Brunstraat 46 te Rotterdam, en broeder J.W. van der Wal, Rode Klaver 47 te Krimpen aan de IJssel. Voor ouderling in de vacature A. Kalkman, broeder G.A. van Herk, Huttosingel 45 te Kapelle aan de IJssel, en broeder W.M. Schumacher, Amstelkroon 11 te Kapelle aan de IJssel. En dan voor ouderling in de vacature K. Kok, broeder K. Kok, Chopinstraat 59, de Kapelle aan de IJssel, en broeder C. Overduin, Holtenberg 128, de Kapelle aan de IJssel. De stemming vindt plaats op de ledenvergadering van Deoflente 15 oktober om 19:30 voorafgaande aan de gemeenteavond. En voor alle genoemde data geldt Deoflente. De dienstenofferande, de eerste collecte is de Israëlcollecte, ten bate van de Commissie Israël van de Hersteldervormde Kerk. De tweede is een collecte voor de kerk en de derde voor het onderhoud. De extra collecte is straks tijdens de slotzang en deze is voor het bouwfonds huisvesting bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen de kinderpsalm, dat is vanmorgen psalm 31... Vers 19, bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt en straft het trots gemoed. En wat er volgt, psalm 31 vers 19. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus gegeven heeft. Daarna zingen wij uit de berijming van de 10 geboden, de versen 2 en 9. De berijming van de 10 geboden, vers 2 en 9, dat zingen wij als antwoord op de lezing van de wet en de samenvatting die Jezus ons daarvan gegeven heeft. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een van de schriftgeleerden kwam tot Jezus en vroeg hem: welke is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Wij willen voor sommige personen in het bijzonder voorbeden doen. Allereerst voor de broeders die op tweetal staan. We willen voor hen bidden. En ook vragen of God straks de uitslag van de stemming wil laten plaatsvinden. Zodat wij straks broeders in de kerkraad mogen hebben die met hun krachten de gemeente mogen dienen. We willen danken voor de geboorte van Evie. We willen danken dat de oogoperatie die Jan van Duin heeft ondergaan gelukkig geslaagd is. Ook willen we danken dat Margreet, de operatie die zij heeft ondergaan, dat het goed is. Ze mag zelfs weer bij ons zijn. Daar zullen we de Heer voor danken. Mevrouw Verheij vroeg om voorbeden voor haar zoon. We weten wellicht dat haar zoon kanker heeft. Hij moet deze week weer een ingrijpende operatie ondergaan. En we willen voor hem bidden. Laten we samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. Heere, trouwe, eeuwige en almachtige God, aan de morgen van deze dag zijn wij hier bij elkaar gekomen en we danken u dat u leven en gezondheid geeft, zodat wij als gemeente bijeengekomen zijn. Wat een voorrecht, wat een zegen om op de eerste dag van de week niet met werken, met slaven en zwoegen te beginnen, maar te mogen beginnen met te rusten. Heere Jezus Christus, u heeft dat verdiend. U bent op die eerste dag opgestaan en elke zondag weer. Mag als het ware ons leven daarmee beginnen. Niet met wat wij presteren, maar wat u gedaan heeft. Opdat de rest van de week zou mogen voortvloeien uit dankbaarheid voor wat u, Heere Jezus, gedaan hebt. En zo zijn we hier bijeengekomen, Heere. Wij hoorden uw heilige wet die rechtvaardig is en goed. En we danken u daarvoor dat die wet mag klinken. Maar als wij terugzien ook op de achterliggende week en op ons gehele leven, dan is er niemand van ons die de geboden gehouden heeft. En daarom, Heere, komen wij tot u niet om te pleiten op onze goede werken, maar op uw barmhartigheid en op uw genade die u heeft geopenbaard in de Heere Jezus Christus. We danken u, Heere, dat wij zo tot u mogen komen, maar laat dat ook werkelijk zo zijn, Heere, dat wij volkomen zullen hopen op uw genade, dat wij niet verwachten van onszelf. Wij mogen op deze zondag ook bijeen zijn als een Israëlzondag. Heere, we bidden voor het volk van Israël. We bidden dat u uw beloften voor hen tot rijke vervulling zult brengen. Wij bidden u dat ook zij zullen komen tot het geloof in Jezus als de Messias. Dat zij mogen komen tot hun doel en hun bestemming. Heere, we bidden ook voor de natie, zoals die nu in het Midden-Oosten te kampen heeft met vele aanvallen. We bidden voor alle Joden wereldwijd. Heere, houd door uw kracht uw volk in stand. En geef dat wij in de prediking mogen zien wat uw weg is met dit bijzondere volk. En geef dat wij mogen zien, Heere, wat dat voor ons betekent. Opdat wij mogen geloven in die God van Abraham, Isaac en Jacob, die ook de God en Vader van onze Heere Jezus Christus is. Heere, we danken u dat wij mochten horen dat Evie geboren is. We bidden voor Caroline en Ruud. U heeft ze een grote zegen gegeven. U heeft ze ook een grote verantwoordelijkheid gegeven om zo'n klein kind op te voeden. Heere, wilt u zich over dit gezin ontfermen? Wilt u met hen zijn en geven dat zij vanaf het allereerste begin hun ogen richten op u? We mogen bidden om uw genade en mogen vertrouwen op uw belofte. Heere, we danken u dat alles goed mocht gaan. Het jonge leven is zo pril en zo kwetsbaar en broos, maar ook het leven van de moeder, waar Heere, u waakt over hen. En we danken u daar ook moedig voor. Wees hen zo nabij. We danken u ook dat de operatie van Margreet goed verlopen is en dat ze voor spoedig mocht herstellen in de achterliggende dagen, zozeer zelfs dat ze nu bij ons mag zijn. Heere God, we bidden dat ze werkelijk in haar algehele gezondheid verbetering mag ervaren, dat zij oude krachten weer terugkrijgt. Want u weet, Heere, dat het ook haar verlangen is om haar krachten en haar leven te besteden in uw dienst. En daarom bidden wij ook, Heere, dat u deze operatie zegent en dat u haar tot een rijke zegen stelt. Dat bidden we ook voor Jan van Duin. Hij is aan zijn oog geopereerd en moest een tumor aan zijn ooglid verwijderd worden. Heere, dank dat het goed ging. Wees hem ook nabij in de komende week, als hij nog zit met de gevolgen van de operatie. Geef dat het ook goed mag genezen. Wees hem en zijn gezin nabij. We bidden voor hem, Heere. En dat deze roepstem in zijn leven en deze klop op zijn deur hem zal aansporen om u te meer te zoeken en te dienen. Wees hen zo nabij. We bidden voor mevrouw Vrij en voor haar zoon. Haar zoon moet de operatie ondergaan komende vrijdag. En het is een ingrijpende operatie. Hij heeft ook een zeer ernstige ziekte. Heere, we kunnen met mevrouw Vrij, we kunnen er zo machteloos bij staan. En toch hebben we het machtige wapen van het gebed. Wilt u haar steunen? Wilt u hem steunen? En geef Heere dat ook in deze roepstem in zijn leven hij de woorden mag herinneren van vroeger, die nog steeds waar zijn, ook nu. Dat zalig hij is die in dit leven Jacob Schot ter hulpe heeft. Zo bidden wij voor hen, wees ze nabij. Bidden Heere ook voor Jaap, Leonie en Nienke van der Dol. Ze kunnen zelden bij ons in de dienst zijn omdat ze varen, maar wees ze nabij en geef verbondenheid in de boodschap van het woord die ze mogen horen. We bidden voor het evangelisatiewerk hier in de wijk Kralingse Veer en in de omliggende wijken. Er zijn er velen die u niet kennen. Er zijn er velen die nooit of zelden een kerk bezoeken. Heere, onze kracht is klein, maar geef ons ook als gemeente een geopende deur om het evangelie te mogen uitdragen. Gedenk de broeders die op tweetal staan. Gedenk de broeders die herkozen zijn. Heere, we bidden u dat u de kerkenraad nabij bent. We zijn ook maar mensen met beperkingen en gebreken. Maar u geeft die taak om de kudde te wijden. En daarom bidden wij, zoals de mensen in het boek Handelingen omzagen naar broeders vol van de Heilige Geest, dat u ons ook zo broeders schenkt die vol zijn van de Heilige Geest en die daar hun kracht aan mogen ontlenen. Gedenk ze alle, Heren, het is een spannende periode. En straks als er verkiezingen zijn, leidt dat ook alles naar uw wil. Ja, we weten dat, Heren, dat u dat doet. Maar geef dat we als gemeente biddend om deze broeders heen staan en biddend heen leven naar de ledenvergadering. Zo vragen wij, Heren, dat u ons ook als gemeente zegent. Ook de kerkenraadsvergadering die we afgelopen week hebben gehad. We danken u daarvoor en we bidden dat we als broeders samen optrekken en dat vrede en aangename rust en milde zegen ons als kerkenraad en gemeente mag verblijden. Zo zien wij op tot u, Heere, in deze dienst. Hoor ons dan, omwille van uw Zoon, onze Heere, die u altijd hoort. Uit genade. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen Exodus hoofdstuk 1. Het tweede Bijbelboek, het eerste hoofdstuk daarvan, en we lezen het in zijn geheel. Exodus hoofdstuk 1. En daar luidt het woord van God als volgt. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Ze kwamen erin, elk met zijn huis. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naftali, Gad en Aser. Al de zielen nu, die uit Jacobs huis voortgekomen zijn, waren 70 zielen. Maar Jozef was in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesten overvloedig en ze vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Die zei tot zijn volk, zie, het volk van de kinderen Israëls is veel, ja, machtiger dan wij. Kom, kom aan. Laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldigen en het geschieden als er enige krijg, enige oorlog voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons zou strijden en uit het land optrekken. En zij zetten overste de schattingen over datzelfde om het te verdrukken met hun lasten, want men bouwde voor farao schatsteden Pithom en Raamses. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies groeide, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat zij hun het leven bitter maakten met harde dienst in leem en in tichelstenen en met alle dienst op het veld, met al hun dienst die zij hen deden dienen met hardigheid. Daarboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen van de Hebriënen, welke ene naam Sifra was en de naam van de andere Pua, en zei: wanneer gij de Hebreeënen in het baren helpt en ziet hen op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem. Maar is het een dochter, zo laat haar leven. Maar de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot hen gesproken had. Maar zij behielden de jongetjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zei tot haar: waarom hebt gij deze zaak gedaan, dat gij de jongetjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot farao: omdat Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben ze gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en dat volk vermeerderde en het werd zeer machtig. En dan geschiedde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde God hun huizen. Toen gebood farao al zijn volk, zeggende: alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar alle dochters in het leven behouden. Tot zover. Ik heb er maar voor gekozen om het begin van vers 10 als uitgangspunt te nemen. Maar ja, eigenlijk uiteraard de grote lijn van het hele hoofdstuk zullen we aan de orde stellen. Maar in het begin van vers 10 lezen wij: kom aan, laat ons wijselijk tegen dit volk handelen, opdat het niet vermenigvuldigen. We schrijven boven de preek: farao, Israël en God. Farao, Israël en God. En dat zijn ook meteen de drie gedachten. De eerste gedachte is farao, de tweede gedachte is Israël en de derde gedachte is God. We zien als het ware die drie personen, groepen, machten in dit hoofdstuk werkzaam. In de eerste plaats farao. Wat is dat voor iemand? Wat schuilt er achter deze man, achter deze leider, farao? In de tweede plaats Israël. Wat is dit voor een volk? Wat gebeurt er? Waarom overkomt dit deze mensen, Israël? En in de derde plaats God. Die handelt hier, die werkt hier. Hoe dan? Waarom doet hij het op deze wijze? Farao, Israël en God. Laten wij zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 105. Vers 14 en 24. De harten der Egyptenaren die eertijds Israël gunstig waren, verkeerden toen in bittere haat. Des Heeren volk werd bits verswaad, men smeedde lagen tot hun val, verdrukking trof hen overal. Maar ook vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Vers 14 en 24 als inleiding op de prediking. Gemeente, vandaag is het Israëlzondag. En ik bedacht bij mezelf in de voorbereiding dat het om meerdere redenen goed is dat we op deze zondag, de 1e van oktober, stilstaan bij Israël. Al was het waar, gemeente, dat wij is uitgeteeld worden boven onze eigen vragen en onze eigen bekommernissen, zeg maar, waar we mee bezig kunnen zijn, onze eigen zorgen, onze eigen worstelingen misschien ook wel. Dat kan allemaal wel, dat mag ook wel. Maar als wij na gaan denken over Israël, dan kijken we als het ware op wereldniveau. Dan staan we niet alleen meer stil bij onze eigen vragen. En misschien dat u of dat jij zegt van ja, hè, moet dat nou Israëlzondag? Is dat nou echt nodig? Nou, misschien is dat wel goed om eens een keer even onze eigen vragen te laten voor wat het is. En eens een keer een hele andere keer, op een hele andere manier naar de Bijbelse lijnen en de Bijbelse geschiedenissen te kijken. Niet zozeer mijn vragen van mijn persoonlijke, van mijn hart, maar de vragen van de landen, van de volkeren, van de eeuwen, van de geschiedenis. Nou, wij kijken vanmorgen in Exodus 1 naar het begin en naar het ontstaan van het volk Israël. Dat begint hier in het boek Exodus. Dat betekent uittocht. Uittocht. En dat begint over Farao. Nou, kinderen, Farao was niet de naam, hoor, van die man. Zoals wij koning Willem-Alexander hebben. Nee, Farao betekent eigenlijk zoiets als koning. Dus wat was de naam van deze man? Wat was zijn eigen persoonlijke naam? Weet een van de kinderen dat? Nee, dat weet niemand van de kinderen, want dat staat niet in de Bijbel. Dat is niet bekend. Er zijn wel veel geleerde mensen die dat graag zouden willen weten. Die zeggen, als we dat nog maar weten, hoe die man heette, Ramses of die, dan kunnen we meer precies weten wanneer dat gebeurd is. Maar we weten het niet. En dat is denk ik ook niet zonder bedoeling. Want eigenlijk gaat het helemaal niet over de uittocht met Farao die of die. Maar het gaat over de uittocht die God heeft bewerkstelligd. Het gaat niet over de Farao van de uittocht, maar het gaat over de God van de uittocht. Die Farao die heeft hier de kenmerken van, ja, van eigenlijk elke heerser, elke dictator in de wereldgeschiedenis. Elke despoot. We zien bij deze man hoe breed hij is, hoe hard, hoe meedogenloos. Hij geeft niet om mensenlevens. En hij maait mensen weg die hem niet aanstaan. Maar we zien nog een aspect bij deze farao, bij deze wereldleider. Hij is ook heel angstig. Hij is heel onzeker. Hij is bang voor alles en iedereen. Kinderen, met een moeilijk woord noemen dat paranoïde. Mag je weer vergeten, hoor. Maar dat is deze man. Die ziet overal vijanden. Alles kan gevaarlijk zijn. Hij is oppermachtig. En toch is hij zo bang dat andere mensen machtiger zullen zijn dan hij. We zien dat in vers 12. Of beter, we zien dat in vers 10 komt aan, laat ons wijselijk tegen dat volk handelen. Hij zegt, we moeten daar verstandig mee omgaan, opdat het volk niet zal vermenigvuldigen. En het zal geschieden als er enige krijg, als er oorlog komt, dat zij zich niet bij die vijanden voegen. Dus hij denkt dan na over wat er kan gebeuren als hij oorlog krijgt. Nou, dat is een kenmerk van al die machthebbers. Dat kun je ook in de geschiedenis terugzien bij iemand als Nero, of iemand als Hitler, of bij iemand als Saddam Hussein, of bij iemand als Assad van Syrië. Die mensen zijn hard en meedogenloos, maar ze zijn ook verschrikkelijk bang. Bang voor alles en iedereen. En deze farao die krijgt een plan. Hij denkt, ik moet dat volk klein krijgen. Ik moet dat volk wegkrijgen. En hij doet dat in 4 stappen. Laten we daar eens naar kijken hoe hij dat doet, hè. Hoe krijgt hij nu dat hele volk van Egypte, dat aanvankelijk, zo zongen wij op Psalm 105, dat eerst heel gunstig tegenover Israël gestemd was. Hoe krijgt hij dat hele volk zo ver dat zij die Joden, die Hebreeën gaan haten? Nou, het eerste lezen wij in vers 9 en 10. Hij zei tot zijn volk, zie, het volk van de kinderen Israëls is veel, ja, is machtiger dan wij. Komt, laat ons wijselijk, verstandig tegen hen handelen. Hij begint met, ja, met angst te zaaien. Hij begint met roddels te vertellen. Hij begint met laster. Hij begint met propaganda. Dat is het begin. Hij probeert met informatievoorziening, zeg maar, de gedachten van zijn eigen volk, van de Egyptenaren, om te buigen. Dat is de eerste fase waar hij mee moet beginnen. En de tweede lezen we daarna in vers 11. Hij zet dat volk apart. Hij gaat het isoleren. En ze zetten over ze van de schatting, van de belasting over dat volk, om het te verdrukken met zijn lasten. Want men bouwde voor farao schatsteden, Pitom en Raamzet. Dus de Joden die moeten bij elkaar worden gebracht. Die moeten op twee plekken zijn om die steden te gaan bouwen. Weg van het andere volk. Afgezonderd. Geïsoleerd. Dat is de tweede stap die hij onderneemt. En de derde, vers 13, dat hij hen met hardigheid behandelt. Dus hij laat ze slavendienst verrichten. Hij maakt ze onmenselijk. Hij haalt het menselijke aspect weg uit deze Joodse medeburgers. En als hij dat gedaan heeft, kan hij toekomen aan de vierde fase. En dat is eenvoudig weg. Moord. Uitmoorden. Eerst probeert hij dat via deze vroedvrouwen, Sifra en Pua, maar dat lukt niet. En dan, alles aan de kant, onverbiddelijk vers 22, gooi ze in het water. Moord. Dus zien we de vier stappen, hoe hij van een vreemdelingenhater een volkenmoordenaar wordt. Nou gemeente, ik zei het al, hè, dit is een voorbeeld, deze farao van, ja, ook van tegenwoordig, van de wereldheersers en de dictators. Waar moeten wij dan op letten? Moeten we zeggen, nou, die vierde fase, dat zie ik hier nog niet gebeuren hoor in Nederland. Nee, dat zal waar zijn. Maar die eerste fase, propaganda, informatie. Hoe gaat dat in ons denken over de vluchtelingen die nu ons land binnenkomen? Hoe denkt u, hoe denk jij over hen? Voed je dat wantrouwen? En de achterdocht, ja, zeggen we dan tegen elkaar. He, er zitten misschien wel allemaal IS-strijders tussen. Nou, ja, eerlijk gezegd geloof ik daar niks van, gemeente. Als die IS-strijders naar Nederland willen komen, dan gaan ze echt niet in een gevaarlijk bootje zitten, maar dan pakken ze wel het vliegtuig. En dan landen ze gewoon op Schiphol, dan zijn ze hier ook. Nou komt dat wij die gedachten geloven. En ik neem er niet voor al die vluchtelingen op. Er zullen ook mensen bij zijn die, ja, wat allemaal geen goede mensen zijn, natuurlijk. Maar waarom laten wij die gedachten toe? En waarom zijn we zo gauw geneigd om een hele groep van mensen zo te benaderen en zo te bekijken? Kinderen, dat kan jullie ook overkomen, hè? Dat wij gedachten toelaten over andere mensen. Over mensen met een andere huidskleur. Maar het kan, ik dacht kinderen, het kan zelfs zo zijn dat je eigenlijk van binnen in je hart minachtend denkt, slecht denkt over alle mensen die niet naar de kerk gaan. Dat kunnen je buurjongetjes of buurmeisjes zijn. En dan zeg je, ja, dat zijn slechte mensen, zeg, die gaan niet naar de kerk. Zo mag je niet denken, kinderen. Zo mag je niet denken. Natuurlijk hopen we dat ze naar de kerk gaan. Maar wij moeten zuiver, we moeten alert zijn. We moeten letten op ons eigen hart, dat wij niet onze minachting over andere mensen die anders zijn dan wij toelaten. Nou, die farao gemeente, kijk eens in vers 22. Toen gebood farao al zijn volk, lees er niet overheen, zeggende, alle zonen die geboren worden zult ge in de rivier werpen. Al zijn volk, het is hem gelukt notabene, om dat hele Egyptische volk mee te krijgen. Dat is niet één man in zijn eentje die dit bewerkstelligt. Maar hij krijgt het hele volk mee. En ze luisteren ook nog. Het zijn niet de soldaten die de kinderen in het water gooien, maar het is het hele volk. Nou, dat is wat we hier zien. Hoe dat binnen kan sluipen in een compleet volk. En toch, gemeente, heeft deze farao een uniek kenmerk. Er zijn veel meer wereldleiders die dergelijk gedrag hebben getoond. Maar deze farao heeft één kenmerk wat niemand anders heeft gehad. Hij is de eerste Jodenhater. Hij is de eerste antisemiet geweest. Voor die tijd was Israël maar een groepje van 70 mensen. Een nomade volkje, eigenlijk de naam van volk niet waard. Een paar families, een paar tenten, zijn ze trokken door de woestijn. Maar nu zijn ze terechtgekomen in Egypte en nu zijn ze een volk geworden. En zodra dit volk een volk is, komt de haat tegen het volk. De Jodenhaat, het antisemitisme. Het antisemitisme, lezen wij in Exodus 1, gemeente, is even oud als het volk Israël zelf. Ze vanaf het begin geweest. En de eerste die het onder woorden heeft gebracht is deze farao. Zijn afkeer van het Joodse volk. En het is er nog steeds. Ik heb in de voorbereiding uiteraard meerdere commentaren gebruikt, maar ik had ook een Joods commentaar bij de hand. En ik las in dat commentaar toch iets wat ik in andere commentaren niet las. Dat een Joodse man schrijft over Exodus 1 en beseft dat het over hemzelf gaat. En dat die Jodenhaat en die afkeer en die farao's nog steeds bestaan. En dat die angst als het ware in de zwarte letters van het boek voelbaar was. Dit kan elk moment weer gebeuren. Antisemitisme, Jodenhaat. En dan lezen wij gemeente vers 22. Toch gebood farao al zijn volk zeggende: alle zonen die geboren worden zult ge in de rivier werpen. En de kanttekeningen zeggen erbij. Ja, dat zijn de zonen van de Hebreeuwse vrouwen. Maar dat staat dus niet in de tekst. En dat was ook iets wat ik in dat Joodse commentaar vond. Dat een Joodse uitlegger zei, niet alleen de Joodse kinderen, de Hebreeuwse kinderen moesten in het water worden gegooid, maar ook de Egyptische kinderen. Hè, zegt iemand, dat kan toch niet? Dat die Egyptenaren hun eigen kinderen in het water zouden gooien, dat doen ze toch alleen met die Joodse kinderen? Maar het is wel een gedachte die ik maar even doorgeef. En die Joodse uitlegger die zegt, maar die haat tegen het Joodse volk is zo groot dat de Egyptenaren bereid waren hun eigen kinderen daarvoor op te offeren. En toen trok hij een lijn naar nu. Dat er Palestijnse ouders zijn die hun eigen kind met bommen omhangen en op de Joden afsturen. Als een levende bom. Die bereid zijn hun eigen kinderen op te offeren. Vanwege hun haat en afkeer tegen het Joodse volk. Zo ver kan dat gaan. Antisemitisme. We moeten nog een stap verder gaan. Gemeente, in onze eerste gedachte over farao. Achter farao staat nog iemand. En dat is de duivel. Achter farao, die geen naam heeft, staat iemand die wel een naam heeft. Satan, de grote tegenstander van God. Waar komt die haat vandaan in het hart van farao? Dat komt bij de duivel vandaan. Farao is ook de eerste antichrist. De eerste grote tegenstander. Als mens, zeg maar. Tegenover God en tegenover zijn volk. En daarom zal dit antisemitisme, die afkeer van het Jodendom, niet ophouden. Farao is verdronken. Ja, farao bestaat niet meer. Maar er zijn andere farao's. Er zijn andere antisemieten opgestaan. Er zijn andere volksmensen die hun volk ophitsen tegen het Joodse volk. En dat komt omdat er één iemand is. Een grote tegenstander van God die voortdurend bezig is om de mensen op deze wereld aan te zetten tot Jodenhaat tegen het volk van God. En daarom, gemeente, moeten wij daar radicaal afstand van nemen. Wij moeten elke gedachte van afkeer tegen het Joodse volk en wantrouwen afsnijden. Als wij weten en beseffen wie erachter zit, zullen wij dat niet willen toelaten. Onze eerste gedachte, Farao, laten we naar de tweede gaan, Israël. Nou kinderen, stel je voor hè, dat jij een van die 70 mensen was die daar aankomt in het land Goshen. En je hebt altijd in een tent gewoond. Misschien denk je, nou ik vind het erg leuk in een tent. Op vakantie gaan wij ook kamperen. Nou, zo'n tent was het niet. Er zat veel meer zand in. Altijd heet. Altijd stoffig. Altijd onderweg. Altijd verder. En nu zijn ze aangekomen in het land Egypte, in het land Goshen. En het is te mooi en het is er groen en er is water en je hebt misschien wel een mooi huis. En ik denk dat alle kinderen van dat volk Israël zeiden, papa, mama, hier willen we blijven wonen. Dit is mooi, dit is fijn. Laten we hier altijd blijven. Maar dan komt die verdrukking. Want God heeft voor dit volk een ander land bestemd dan het land Goshen. Dit volk mag hier niet blijven. Dit volk moet ergens anders heen, naar het beloofde land. Zij horen hier niet, in Goshen. En God gebruikte Farao en God gebruikte slavendienst om dit volk te gaan brengen tot verlangen naar het beloofde land. Als Farao er niet was geweest en als de slavendienst er niet was geweest, hadden ze daar altijd willen blijven. En zelfs nu lezen we nog wel in de woestijnreis dat die mensen zeggen, waren we maar weer terug in Egypte. Maar God wil het verlangen in het hart voeden naar het beloofde land. Hier zijn ze niet op hun plek. En dat is ook wel het ironische van dit hoofdstuk gemeente, dat die farao verschrikkelijk zijn best doet om dit volk niet tot zijn bestemming te brengen, maar juist daarom brengt hij dat volk tot zijn bestemming. Hij probeert dat volk te onderdrukken. Hij zegt dat in vers 10. Ze moeten niet te veel vermenigvuldigen. Het moeten er niet te veel worden. Maar dan staat er in vers 12. Hoe meer zij het volk verdrukte, hoe meer het vermeerderde. En hoe meer het groeide. Ja, God werkt daar doorheen. En hoe meer zij onderdrukt worden, hoe groter het verlangen in de harten van de Joden wordt naar het beloofde land. Dit is een volk met een bestemming. En dat is het nog steeds, gemeente. Israël is een volk met een bestemming. Israël heeft een doel. En Israël heeft dat doel nog niet bereikt. Niet toen zij vertrokken waren uit Egypte. Niet toen zij aankwamen in het beloofde land na 40 jaar. Nee, toen hadden zij hun doel nog niet bereikt. Ook nog niet toen zij terugkwamen uit de ballingschap van Babel. Nog steeds hadden zij hun doel niet bereikt. Ook niet in het jaar 1948, toen de Joodse staat werd opgericht. Nog steeds heeft het Joodse volk zijn doel en bestemming niet bereikt. Nog steeds niet, zegt iemand. Het doel van Israël was toch om die periode te overbruggen totdat de Heer Jezus gekomen is. En nu de kerk er is, nu is Israël, ja, heeft hij gedaan waar Israël voor bedoeld was. Nou, dat is niet zo, gemeente. Israël is niet vervangen door de kerk. De kerk is niet gekomen in de plaats van Israël. Weet hoe ik dat weet? Als Israël geen doel en geen bestemming meer zou hebben, zou Satan Israël met rust laten. Maar omdat wij in deze wereld nog steeds de Jodenhaat zien en het antisemitisme en de afkeer, dan weten wij dat Satan nog steeds al zijn krachten richt op het Joodse volk. En dat Satan nog steeds dit volk ziet als het volk van God dat hij bestrijden zal. Omdat hij de God van dat volk bestrijdt. Dus, hoe wonderlijk het klinkt, gemeente, zolang er Jodenhaat is, heeft Israël zijn bestemming nog niet bereikt. Zolang er nog antisemitisme is, is Israël nog niet bij zijn bestemming gekomen. Nog steeds ziet Israël uit naar het beloofde land. Nog steeds is de Satan bezig om dit volk te bestrijden. En als Israël had afgedaan en als alleen maar de kerk nog telde, dan zou de Satan alleen zijn pijlen richten op de kerk en niet meer op Israël. Maar dat doet hij wel. Daaruit weten wij dat er nog steeds het volk van God is. Dus dat leert ons twee dingen, gemeente. Dat leert ons in de eerste plaats dat de betekenis van Israël nog niet voorbij is. Ook nu nog niet. Ook nu nog niet. Wij kunnen niet zeggen, nu hebben wij de kerk, nu is Israël voorbij. God is nog niet uitgewerkt met het Joodse volk. God is nog niet klaar met dit volk. God heeft nog steeds een bestemming. God is nog bezig om zijn volk daar te brengen. Laten we dus nooit die gedachte toelaten, hè, dat de kerk Israël vervangen heeft en dat Israël teruggezonken is tot een van de vele volken op de wereld. Israël is Israël en is nog uniek. Waarom? Omdat het een bestemming heeft. Maar het tweede dat wij hier zien is dat nog steeds Israël zijn doel niet bereikt heeft. Nog steeds niet. Nog steeds ziet Israël uit naar het beloofde land. Nog steeds leeft het verlangen in het volk, in het hart van het Joodse volk, om te komen tot het land dat God hen beloofd heeft. En wij geloven vanuit het Nieuwe Testament dat het doel van Israël ligt in het geloof in de Heer Jezus Christus. Daar zal Israël zijn bestemming en zijn doel vinden. En zolang Israël daar niet komt, is het nog niet gekomen tot zijn bestemming. Deze eerste Mozes, lees maar verder in Exodus 2 en zo. De redder van het volk, die het volk uitleidt, ziet hij naar de meerdere Mozes. De Heer Jezus Christus. Die zal zijn volk werkelijk tot zijn bestemming leiden. Zolang dat nog niet gebeurd is. Zolang al zo niet geheel Israël zalig is geworden. Is dit volk nog steeds niet tot zijn bestemming gekomen. En daarom leeft dat verlangen in de harten van het Joodse volk. En zien zij uit naar de rust die overblijft voor het volk van God. Hebreeën 4. De rust die hier overblijft voor het volk van God. Dat is wat, gemeente, dat dit volk al zoveel duizenden jaren door de geschiedenissen weggaat. Met het verlangen in het hart om te komen in het beloofde land. Maar ze zijn er nog niet. Een volk met een bestemming. Onze derde gedachte. We zagen in de eerste plaats Farao. We zagen in de tweede plaats Israël. En in de derde plaats, God. God. Kinderen, stel je voor, hè, nog een keer. Stel je voor dat jij daar bij hoorde. En dat alle mensen in jouw omgeving, die Egyptenaren, altijd boos naar jou kijken. En als je moeder in verwachting is, dat ze misschien al zeggen, als het een jongetje is, dan komen wij jouw broertje halen en gooien hem zo in het water. O kinderen, verschrikkelijk. Wat zou je moeten doen? Wie kan jou helpen? Kun je naar je vader toe gaan? Kan die jou helpen? Nee, jouw vader is ook bang. Kun je naar je moeder gaan dan? Nee, je moeder is ook al bang. Ja, maar dan ga ik naar mijn opa toe. Ja, maar die is ook bang. Iedereen is bang. Waar moet je heen, kinderen? Als zoveel mensen boos op jou zijn en je helemaal niets kan doen. Wie kan jou helpen? God. God alleen. Dat is de boodschap van het boek Exodus, gemeente. God heeft een doel. Door al dit lijden heen en al dat schreeuwen en kermen van het Joodse volk brengt God zijn doel tot verwezenlijking. God heeft een plan. Dus dat zien wij in dit Bijbelboek, in dit hoofdstuk. Het is een God met een plan. Het is een God met beloften. Het is een God met een volk. En daarom bestaat dit boek. Ja, gemeente, want stel je voor, hè, dat deze God er niet was, nou dan hadden we ook geen Bijbelboek Exodus gehad, hoor. Echt niet. Dan was dit volk nooit uit Egypte geleid. Dan was er geen uittocht geweest. Want er zijn zoveel volken en volkjes en stammen geweest in de loop van de geschiedenis die uitgemoord zijn en die wij niet meer kennen. Die vergeten zijn. Die verdwenen zijn in de maalstroom van de geschiedenis. En waarom dit kleine volkje niet? Het was maar overdreven taal natuurlijk van die farao. Ze waren helemaal niet machtiger dan hij was. En toch dit volkje, hij kreeg het er niet onder. Hij kreeg het niet kapot. Hij kon het niet klein krijgen. Waarom niet? Omdat God beloofd had dat het groot zou worden. En daarom bestaat het boek Exodus. En daarom, ik ga nog een stap verder gemeente, daarom bestaat het volk Israël nog steeds. Als je verdiept in de geschiedenis van het Oude Oosten, hè, dus laten we zeggen 2000 jaar, 1000 jaar voor Christus. Nou, je hoeft de Bijbel maar te lezen en je komt allerlei volken tegen in die tijd, maar ze bestaan niet meer. De kleine volken van die tijd, de Filistijnen, de Moabieten en zo. Nou, je kunt nu naar het Midden-Oosten gaan, maar je zult er geen Filistijn meer tegenkomen. En geen Moabieten ook. Al die volken zijn verdwenen. En zelfs de grote volken van die tijd. Wij hebben er soms nauwelijks besef van hoe groot die wereldrijken van toen zijn geweest. Assyrië en Babel. De Meden en de Perzen. We hebben geen idee gemeente hoe machtig die koningen zijn geweest. Barack Obama en Poetin vallen echt in het niet hoor. Bij Sargon of bij Nebukadnezar. Of bij Ahasveros of al die andere koningen en vorsten van die tijd. Onvoorstelbaar machtig waren ze. Allemaal verdwenen. Allemaal weg. Geen van die volken bestaat nog. Geen één. Ja, één klein volkje. Israël. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Dat er één volk is geweest. Dat al die onderdrukking en slavernij en volksverhuizingen en ballingschap overleefd heeft. Hoe kan dat? Omdat zij een God hadden. Omdat zij een God hadden. Een God met een plan. Een God met een bedoeling. Daarom gaat dit boek uiteindelijk en dit hoofdstuk uiteindelijk niet over farao. En het gaat zelfs niet over Israël. Maar het gaat over God. Nou gemeente, dan trekken we de lijn door naar onszelf. Die God van Israël is ook de God van Jezus Christus. En dan kijken we naar ons eigen leven en alles wat ons overkomen kan en alles wat er gebeurt. Is dat zinloos? Nee, dat is niet zinloos. Evenmin als het zinloos was wat er gebeurde bij dit volk. En al het verdriet en alle tranen en alle moeite die ons overkomen. Waarom doet God dat? Zal ik het zeggen? Omdat hij het verlangen in ons hart wil voeden naar het beloofde land. Wij leven hier in Goossen en we vinden het zeer aangenaam. En we zouden hier wel altijd willen blijven. Maar God zegt, ik heb een plan. Ik heb een bestemming voor jou. En daarom breng ik verdriet en moeite en tegenslag in dit leven. Kijk gemeente, wat drukte niet kan, kan verdriet wel. Als wij druk zijn, verlangen we niet naar de hemel. Echt waar niet. Ik weet niet hoe druk u en hoe druk jij van de week bent geweest. Ik ben zelf behoorlijk druk geweest. Maar het heeft mij niet geholpen om meer te verlangen naar de hemel. Drukte doet dat niet. Maar verdriet wel. Verdriet leert ons om onze ogen opwaarts naar de hemel te verwachten. Verdriet en gebrokenheid leert ons om te verlangen naar het beloofde land. Zo werkte God met Israël, zo werkt hij ook in ons leven. Onze derde gedachte, God. Dat is ook onze God. Een God met een plan, maar ook een God met beloften. Een God met beloften. En farao heeft zijn stinkende best gedaan om de belofte van God te verbreken en te verijdelen. Maar God houdt zijn belofte staande. God had tegen Abraham gezegd, ik zal je tot een groot volk maken. Farao kan wel zeggen, ik maak je tot een klein volk. Maar de belofte van God is sterker dan alles van farao. En die God van de belofte gemeente is ook onze God. En als God in staat is om een compleet volk de duizenden jaren door te laten bestaan tot vandaag de dag toe. En als God in staat is om de belofte voor een compleet volk te vervullen, nou dan kan hij ook de belofte in uw en jou en mijn leven vervullen. We zijn maar kleine onbetekenende mensjes, hè. We zijn niet zo belangrijk. Maar als God een belofte voor ons heeft, en als wij op de belofte van God vertrouwen, dan hebben wij een God met een belofte. En als wij daarop rusten, dan mogen wij in de loop van Israël door de wereldgeschiedenis heen zeggen, die God is ook mijn God. Zalig hij die in het leven de God van Israël, Jacobs God, ter hulp heeft. En ten derde, het is een God met een plan, het is een God met een belofte, het is een God met een volk. Het is God met een volk. Daarom bestaat dat volk nog. Israël. Maar ook wij in Israël ingelijfd. Ook wij mogen, als wij het geloof in de Heer Jezus Christus hebben, ook wij mogen behoren bij dat volk van God. God met een volk. Onbegrijpelijk. Onvoorstelbaar. En die Satan, die tegenstrijder, is bezig om de volk van het God van God te vernietigen. Maar hij kan de God van het volk niet vernietigen en daarom het volk ook niet. Omdat het volk van deze God een God heeft met een volk. Daarom is het toekomst voor Israël, maar ook voor ons. En daarom past ons kleine leventje, gemeente, en ons kleine bestaan toch in die grote lijn van de God van Israël. Hij die al die duizenden jaren bewezen heeft dat hij de God van een volk is. Hij belooft het. Ik zal u tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. Dat is de belofte. Deze God mag door het geloof in de Heer Jezus Christus onze God zijn. Onbegrijpelijk toch? Maar het is wel waar. En wie het niet gelooft, wie er niet bij kan, die lezen de Bijbel. En die lezen het boek Exodus. En die lezen over de God van Israël. En dan de verwondering om te mogen zeggen dat ook wij die God door het geloof mogen kennen. De God van Israël. Amen. Wij zingen uit Psalm 81. Vers 11 en 12. Ik ben de Heere. Ik ben uw God die heilig. Ijver voor mijn eer. Die u door mijn hand uit Egypteland leidde vrij en veilig. En dan vers 12. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Laten we dat samen zingen. Vers 11 en 12 uit Psalm 81. Laten wij danken en bidden. Heere, trouwe God van Israël. U heeft uw bestaan bewezen in al die duizenden jaren. Dat het volk Israël niet ten onder is gegaan. U heeft uw belofte bewezen. In de verdrukking onder Farao. En in de verdrukkingen die in al die eeuwen daarna gebleven zijn. U zult uw belofte stand houden ook in de toekomst. Heer, geef dat wij ons geloof mogen richten. Op deze God met een plan, deze God met een belofte, deze God met een volk. Heer, we bidden voor het Joodse volk opnieuw. Dat zwerft door de geschiedenis op zoek naar zijn bestemming. We bidden u, Heer, dat u ze daar brengt en dat u al uw beloften spoedig tot vervulling zal brengen. We bidden u, Heer, dat wij het Joodse volk tot jaloersheid mogen verwekken door ons vaste vertrouwen in die belofte van God. We bidden u, Heer, dat alle vormen van antisemitisme in ons denken weg zullen gaan. Dat wij niet toe zullen laten als wij bedenken waar dat vandaan komt en wie de bron is van die Jodenhaat. We bidden voor het Joodse volk zoals het nu is, te midden van de volkeren. Zeker ook in het Midden-Oosten, waar zoveel krachten en vijandschappen zich richten tegen dit kleine volk. Heere, wees er nabij. Maar geef ook dat zij hun hoop en vertrouwen niet stellen op eigen kracht en inzicht, maar op u, de levende God. We bidden u, Heere, voor ons eigen leven, dat wij niet blijven wonen in het land Gozen waar het goed kan zijn, maar dat wij verlangen naar het beloofde land. Dat wij uit mogen zien naar wat u weggelegd hebt voor al degenen die u vrezen. Heb dank voor wat u gaf, wees ons nabij, geef ons een goede zondag. Gedenk hem die vanmiddag het woord zal bedienen. We bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen, gemeente, als onze slotzang uit de berijming van het gebed des Heren. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, ai werp de troon van de Satan neer. Vers 3 uit het gebed des Heren. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer. Gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.